Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes, de podcast waarin vrouwen aan de top hun filters afzetten en delen wat vaak ongezegd blijft. Twijfels, innerlijke conflicten en de prijs die onderweg soms wordt betaald. In een wereld vol quick fixes en snelle prikkels is er meer dan ooit behoefte aan echte verhalen, aan authenticiteit, menselijkheid en verbinding. In deze podcast hoor je geen opgepoetste succesverhalen, maar eerlijke gesprekken over de binnenwereld achter zichtbare groei. Mijn naam is Majorie Korenstra en ik help vrouwen aan de top om te blijven leiden zonder op te branden of zichzelf te verliezen. Ik geloof dat als we meer vrouwen aan de top hebben, de wereld er echt anders uit zou zien. En dat begint bij het zichtbaar maken van hun verhaal. Zonder oordeel, zonder filter. En vandaag schrijft er weer een inspirerende vrouw aan. Let's go! Vandaag ga ik met een fantastische vrouw in gesprek. Zij heeft zelf een taboe doorbrekende podcast, Visionair en Miljonair. Als business mentor helpt ze visionairs hun passie om te zetten in goud. Daarnaast is ze investeerder, auteur, schreef ze kort geleden een nieuw boek wat in september uitkomt. En weet ze je als spreker te raken in je hart. Zijn haar woorden zacht en scherp, haar energie stevig en liefdevol, ademt ze wijsheid en spreekt ze niet over leiderschap, maar belichaamt ze dat. Althans, dat is wat ik heb vernomen uit Betrouwbare Bron. Ik heb het over de leuke Katrien van der Water. Welkom, wat superleuk dat je erbij bent.
Dankjewel, Majorie.
En ik vind het superleuk dat je in deze zomervakantieperiode tijd hebt gevonden om samen in gesprek te gaan over de onvertelde kant van succes. Allereerst wil ik even vragen, ik heb een korte introductie natuurlijk gedaan, maar misschien is het mooi dat je jezelf nog heel even kort wil voorstellen.
Je hebt al heel veel gezegd. Nog een paar toevoegingen die voor de luisteraar misschien interessant zijn. Ik ben Vlaamse, zoals je hoort. 6 jaar in Nederland gewoond, 3 jaar in Andalusia gewoond, 2 jaar op Ibiza, dus ik ben wereldser dan ik klink misschien. Ik word 50 op 17 september, de dag dat mijn boek uitkomt. Ik ben fulltime single mom van een zoontje van 6 en ik ben 19 jaar onderneemster.
Mooi, dankjewel. En wij gaan samen in gesprek over de onvertelde kant van succes. En ik vind het super tof, want voor mijn gevoel is dit een gesprek met al twee kanten. We hebben echt dat stukje de onvertelde kant van succes. Als we kijken naar schaduwkanten van succes. Maar er zit ook een onvertelde kant en daar gaat jouw boek onder andere, neem ik een beetje aan, ook over eigenlijk een soort nieuwe manier van ondernemen. En wat steeds meer podium krijgt en wat denk ik super mooi is om dat podium ook te krijgen, maar ook echt nog een heel stuk onverteld kant van succes is. Dus we gaan eigenlijk twee kanten invliegen en het eerste waar ik gewoon super nieuwsgierig naar ben, je vertelde net al, je bent 19 jaar lang al ondernemer. Je hebt eerder een ander bedrijf gehad, de loopbaancoaching, meen ik me te herinneren. En wat is voor jou de grootste onvertelde kant van succes, als je kijkt bijvoorbeeld naar je eerste bedrijf?
Welke kant van succes? De grootste?
Voor jou de onvertelde kant van succes. Dus je had een succesvol bedrijf.
De onvertelde kant, ja. Ja, de onvertelde kant van succes is, je ziet op Instagram, en dat is bij mij ook zo, ik deel heel veel, maar ik deel niet alles, ik deel veel, maar ook niet altijd de schaduwkanten op het moment zelf. Het is een reis. Het is een reis in persoonlijke ontwikkeling. En je komt van alles tegen, heel veel leuke dingen, maar ook heel veel minder leuke dingen. En wat zijn dan die minder leuke dingen? Dingen gaan vaak trager dan je wil, trager dan je denkt. Je moet heel goed om kunnen gaan met nee's, Je moet heel goed nee kunnen zeggen. Dus nee is bedoel ik van, stel dat een klant in een salesgesprek toch geen klant, een potentiële klant toch geen klant wordt, dan niet zien als een persoonlijke afwijzing. Uit elk gesprek kan je leren. Mm-hmm. Je krijgt daar informatie uit over wie is dan wel mijn ideale klant, waarom is dit niet mijn ideale klant, wat zegt dit over mijn positionering als die persoon met mij in gesprek gaat en toch geen klant wordt. Dus het veld zit boordevol informatie en dan is het de kunst om door die informatie niet dit te gaan doen, maar heel erg aligned te blijven en alles te zien als informatie om jouw missie nog scherper te krijgen en nog dichter bij jezelf te blijven. En eigenlijk is een grote uitdaging voor mij expres jezelf zijn in een wereld waar, ik zeg heel vaak, niets is wat het lijkt.
Precies, ja, mooi. Mooi. En als je kijkt, heel even terug zoals het voor jou eerst was. Is dat altijd iets wat jij altijd al wist en uit hebt gedragen en zo hebt aangepakt? Of zijn daar, ja, heb je het via de hard way geleerd om het op die manier?
Ik heb dit moeten leren met vallen en opstaan. Ik heb natuurlijk, daar ben ik heel blij om, altijd coaches gehad in die 19 jaar die mij geholpen hebben om die veerkrachtspier te ontwikkelen.
Ja, mooi.
Dus ik heb heel veel geïnvesteerd in mezelf, zowel business coaching als persoonlijke coaching. Mm-hmm. Want zonder dat had ik totaal niet gestaan waar ik nu sta.
Nee.
Dus dat is wel iets wat je kan leren. Ook het leren nee zeggen. Dus nee ontvangen is een belangrijke, maar ook leren nee zeggen is minstens even belangrijk.
Ja.
Je wil niet met iedereen werken. Ik kies zelf mijn klanten. Soms denk ik van ja, wij zijn geen match. En dat heeft dan niet te maken met persoonlijkheid, maar gewoon dat ik denk van ik ben niet de juiste persoon of niet de beste persoon om jou te helpen. Ga ik dat ook zeggen, maar heel liefdevol. En dan ga ik altijd kijken wie in mijn netwerk is meer geschikt voor jou.
Hmm.
Maar ook samenwerking in een team. Ik bedoel, ik heb nu een fantastisch team, maar ik heb ook heel veel samenwerkingen moeten stopzetten. Want ik wil echt omringd zijn door A-spelers. Het is zo belangrijk om omringd te zijn, zowel zakelijk als privé, met toppers. En als dat niet zo is, is het belangrijk om nee te zeggen en afscheid te nemen.
Ja.
Dat is natuurlijk niet leuk.
Mm-hmm. Nee.
Ja, dat heb ik moeten leren door schade en schande.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat gaandeweg in de groei, als persoon en zowel met je bedrijf, dat ook betekende dat je misschien van mensen die in eerste instantie heel dichtbij je stonden, gaandeweg ook afscheid hebt moeten nemen. Hoe is dat voor jou geweest?
Ja, dat is dat vind ik een van de moeilijkste dingen. Hmm. Als succes, dat je gaat kleur bekennen. Hè? Je gaat echt voor iets staan. Hmm. En dat is voor sommige mensen confronterend. Want ik bedoel, ik ga voor mijn missie staan, maar dat wil niet zeggen dat ik daarover oordeel over de levens van anderen. Ik doe gewoon wat ik voel dat ik te doen heb hier op aarde.
Ja.
En ik heb helaas al moeten vaststellen dat dat voor sommige mensen te is. Hè? Dus mm-hmm. dat voor hen, dat confronteert hen met waarom dat zij dat niet doen.
Ja.
En helaas kom ik regelmatig jaloezie tegen, ook in zeer nauwe kring. En daar kan ik nu niet over in detail treden, maar dat zijn dingen die mij pijn doen. En ik denk van, goh, ik vind jaloezie zo jammer, want ik heb het geluk dat ik in mijn leven jaloezie ken ik niet. Ik gebruik, als stel dat iemand iets heeft wat ik niet heb, dat inspireert mij, want dat is ook weer informatie. Dan zeg ik van, oh wauw, dat bestaat, dat kan. En dan ga ik kijken, hoe dan? En ik ga dat verlangen internaliseren en werken aan de realisatie, zodanig dat dat ook mijn nieuwe realiteit wordt. Mm-hmm. Maar ik ga niet afgunstig zijn en mijn negatieve energie naar die persoon. En zo word ik helaas mm-hmm. wel benaderd. Ik bedoel, mensen denken ook dat ik heb met mijn podcast heet Visionair en Miljonair. Ik heb ook mijn coming out gedaan als conscious miljonair.
Ja.
Mensen denken ook dat ik een lopende klomp goud ben. En ze vinden het heel interessant om mijn entourage te zijn.
Mm-hmm.
Niet voor mijn energie, maar wel voor de opportuniteit. En dus daar, dat is ook wel een schaduwkant die ik heb moeten leren van heel selectief te zijn en heel goed te kijken naar wat is de intentie.
Ja.
Want niet iedereen is daar even zuiver in.
Nee, mooi dat je dat zegt. En het lijkt me ook best een nou, een ingewikkeld stukje, hè, als vrouw aan de top, zoals ik de vrouwen noem.
Het gaat zelfs zo ver dat mensen komen aanbellen om geld te vragen. Dat zijn dan geen onbekenden, maar dat zijn dan mensen die ik ken. Die komen hier aanbellen aan de deur en die komen geld vragen. En ik heb moeten leren om standaard is mijn antwoord nee. Ik ben ook investeerder, ik sponsor ook goede doelen, maar ik kies de doelen zelf.
Ja.
Dus ik krijg heel wekelijks mailtjes van, oh, kan je onze voetbalclub steunen? Of kan je dat project? Of mijn kind is ziek? Standaard is nee.
Ja.
Dus ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt om gewoon standaard nee te zeggen.
Ja, ja.
Want anders moet ik bij elke vraag in overweging gaan. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Dus dat zijn dingen die ik gaandeweg heb mogen leren.
Ja, snap ik. En dat zijn de uitdagingen die je op dat moment gewoon op je pad komen en waar je... Nou ja, die heb te tackelen. En als we kijken naar hindernissen, twijfels, angsten, onzekerheden. Kijk, we blijven natuurlijk gewoon mensen. Ook als je als vrouw aan de top bent, miljonair of niet. In mijn optiek zijn we daarin nog steeds super menselijk. Hoe is dat voor jou, Katrien? Wat kom jij dan nog tegen daar?
Oh, misschien wel veel meer dan vroeger. In de zin van het speelveld wordt groter. Het gaat over grotere bedragen. Ik ben ook investeerder. En mijn investeringen zijn gespreid natuurlijk. Ik had net voor ik een grote investering deed in een appartement in Spanje waar ik gekocht heb. De dag voordien kreeg ik te horen dat een van mijn investeringen ter waarde van 75.000 euro gewoon verdampt is. Lig ik daar dan een week van wakker? Nee. Dan ga ik kijken, ja, wat kan ik doen? Ik kan niet veel doen. Maar dat zijn dingen die erbij horen. Dus ik heb een hele portefeuille, een investeringsportefeuille, die heb ik te beheren. Ik heb mijn business te runnen. Het speelveld in ondernemersland is ook heel erg veranderd de afgelopen 19 jaar. Ook vooral door de komst van AI heel recent.
Ja.
Dus de business te runnen. Ik ben fulltime single mom. Ik heb die moederrol.
Mm-hmm.
En dan thuis mijn huishouden te runnen. Dus die complexiteit maakt dat het daarom niet makkelijker is geworden dan toen ik startte als ondernemer. Het is gewoon een heel ander speelveld. En ik heb ook nu nog steeds mijn coaches op verschillende terreinen en een team, zowel zakelijk als privé, die mij ondersteunen.
Ja, en dat is...
En mensen denken dan soms van, oh, heb jij nog een coach? Dan denk ik, ja, ik heb misschien wel meer coaches dan ooit, want de complexiteit wordt groter.
Ja, ja. Mooi.
Ja, maar daar ben ik ook blij, want dat betekent dat er groei is. Hè? Dus ik ben heel tevreden met hoe het is. Maar het is niet van, oh, ik ben miljonair en dan is alles opgelost en dan ga ik gelukkig zijn en dan zijn er geen problemen meer. Het zijn gewoon andere, ja, zeggen dat elk niveau heeft zijn eigen uitdaging.
Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dat is een bekende, hè? Die komt op elke keer wel weer...
Het is ook zo. Ja,
ja. Ja. En je noemt de beste een aantal dingen. Hè, qua investeerder, een huishouden, een business te runnen. Je bent zelf ook nog als persoon. Hoe tackle je dan alles? Je vertelt al, je hebt een team op persoonlijk niveau, vlak, maar ook professioneel vlak. Klinkt nog best als veel ballen hoog te houden. En dat is eigenlijk een vraag. Is dat ook zo? Ja.
Dat is ook zo. Ik bedoel, we reizen ook veel. We zaten vorige week op Ibiza 10 dagen. We vertrekken volgende week naar Mallorca. Ik heb nu een week in between. Die week is druk, omdat ik inpakken, uitpakken, wasjes draaien. En mijn zoon naar een kamp vindt hij niet leuk. Toch nog vriendinnen zien.
Ja,
ja, dat is soms pittig, maar... It's part of my life. En ook al ben ik omringd door goede mensen, zakelijk en privé, is het, ik ga niet zeggen dat, ik bedoel, er zijn momenten dat ik denk van, ja, wow, het is pittig, maar ik geniet daar ook van, want ik weet van, er komt een moment, en mijn zoon is nu 6, dat die mij niet meer nodig hebben en dat ik met hem weer ga terugdenken aan deze periode. Dus ik geniet daar heel erg van. Dus dat vind ik een heel belangrijke, van bewust ook dankbaar te zijn voor de fase waar ik in zit.
Mm-hmm. Mooi, mooi. En ik denk dat we daar als ondernemers nog wel eens, fout is misschien een groot woord, maar nog graag continu ons blik vooruit hebben van we willen verder, of we willen meer, of we willen groter, of we willen... En dat eigenlijk vergeten te kijken van, maar kijk eens waar je al staat, wat je al hebt bereikt.
Absoluut. Dat is zo'n cruciale van genieten van de reis.
Ja, ja.
Want mensen denken altijd, als dan, hè. En dan, ik heb ooit de route naar Santiago de Compostela gewandeld. En dat was een hele mooie metafoor, ook voor de ondernemersreis. Mensen denken van, ze zijn heel erg gefocust op aankomen in Santiago.
Ja, precies. Ja.
Maar eigenlijk is die plek in Santiago, dat is ook maar een kerk op een plein in Spanje. Daar is nu niet zo heel veel bijzonders aan. Als je niet genoten hebt van heel die reis, dan heb je heel veel gemist. Terwijl ik heb zo genoten van elke stap.
Ja.
En ik wou eigenlijk niet aankomen in Santiago, want ik dacht, ja, dan is het voorbij.
Ja, ja. Dus, ja. Leuk. En wat heb je daaruit meegenomen?
Ah. Ik heb dat 4 keer gedaan. Dus voor mij is dat life-changing geweest. Mm. En is iets wat ik binnen een paar jaar opnieuw wil doen. Stukjes dan, met mijn zoon.
Ja,
wat heb ik daaruit meegenomen? Wat ik het meest fantastische vind aan die wandeltocht is... Dat was nog in het pre-GSM-tijdperk. Dat is lang geleden dat ik dat gedaan heb. Ja. Ik deed het ook alleen. Dus ik was... met mezelf, in de natuur, in mijn favoriete land Spanje. En ik hou van bewegen. Dus die combi. En ik at ook heel gezond. Hè. Dus geen suiker, geen alcohol, geen koffie. Dus ook fysiek een zuivering. Ook het gewicht van een rugzak van 13 kilo. Ik bedoel, als je dan een maand dat doet, elke dag 20, 25 kilometer met een gewicht van 13 kilo, zeer gezond eten. Ik bedoel, geen vervuiling, want je bent heel vaak alleen. Dus, en toen kwam ik in een staat van zijn die zo puur is, dat ik, ja, dan word ik ontvankelijk voor ja, wat iedereen heeft. Hoor. Maar meestal zijn we daardoor afgeleid door alles wat er speelt.
Absoluut.
Dan krijg je de meest zuivere boodschappen binnen. En ik weet dat ik toen terugkwam en in de spiegel keek. En ik werd er ook wel op aangesproken op straat. Mensen zeiden, que ojos azul. Dus ik had zo'n power.
Ah, ja.
Ook door de zuiverheid van al die... ruis die weg was, hè. Dat ik dacht van, zo is een mens volgens mij bedoeld om te zijn. En ik voelde me ook fysiek top. Ik kon dat gevoel dat ik heel de wereld aankom.
Ja.
Ik kon ook blijven rennen als ik naar ging rennen. Ik was zo in conditie. Ik had nooit gedacht dat je van wandelen zo in conditie zou geraken. Dus ik voelde mij toen het meest krachtige ooit.
Ja, mooi. Lekker gevoel.
En dat was zo fijn dat ik nadien nog een paar keer terug geweest ben.
Mooi. Ja, tof. Leuk. Ik hoor je net een paar keer zeggen over het stukje dat je als ondernemer en de stappen zet en vooruit komt. Dat het belangrijk is om te blijven staan en te genieten waar je ook nu bent. Tegelijkertijd wil je natuurlijk wel vooruit. Wat zijn dingen waar jij daarin misschien uitgedaagd bent geweest?
Goh, ik heb met mijn vorige bedrijf, was een loopbaancoachingsbedrijf. En in België of in Vlaanderen is daar een subsidie voor. In het begin werkte ik niet met die subsidie, maar de markt werd zo overgenomen door die subsidie dat het was ofwel stoppen ofwel meegaan in dat gesubsidieerd stelsel. Wat ik ook gedaan heb. Ik had een bedrijf met 16 freelance coaches. En natuurlijk, dan hang je ook voor een stuk af van die... En niet voor een stuk, voor een heel groot stuk af van de maatregelen van die overheid.
Ja.
En die... wat daar allemaal gebeurd is, ik ga daar niet over in detail treden. Dat was gewoon heel pittig. Want ik was heel zichtbaar, ik woonde in Spanje. Natuurlijk, ambtenaren vinden dat niet zo leuk, hè, om dat te zien. Nee. Ze zagen ook hoeveel... We waren echt een zeer groot bedrijf, in de top 5 van de spelers. Ik had een miljoenenbusiness, dus ja, daar zijn een paar dingen gebeurd die niet heel fijn waren.
Nee.
En dan altijd aanpassen, want dan gingen ze weer iets veranderen en dan moest ik mijn bedrijf weer aanpassen. En dan was dat aangepast en een maand nadien kwam er weer iets anders. En zo de hele tijd, ja, dat was gewoon killing.
Ja.
Ik heb gewoon op een gegeven moment ook gezegd van, ik moet stoppen. Ja. Ik heb het bedrijf ook goed kunnen verkopen, maar ik trok het gewoon qua gezondheid niet meer. Want het was net de periode dat ik met mijn kinderwens aan de slag ging en in een fertiliteitstraject zat. En ze vooral zeiden, je mag geen stress hebben. Ja, die stress die was torenhoog.
Ja.
Dus dat zijn zo periodes geweest dat ik denk, ja, mensen zijn soms jaloers op mijn succes, maar dan denk ik, ja, Dan moet je er ook wel alles bij nemen.
Ja.
Het is niet komen aanwaaien.
En dat is interessant. En ook een van de redenen waarom ik de podcast natuurlijk het leven in heb geroepen. Omdat wat we op de socials zien, soms lijkt het zo allemaal zo makkelijk. Maar vergeten mensen wat het van jou vraagt. Wat het van jou als persoon vraagt ten eerste. En...
Ja, dus de socials zijn eigenlijk zeer gevaarlijk.
Ja.
En ook soms toxisch. En ik raad mensen aan. Ik ben er zelf verslaafd aan, moet ik toegeven. Ik ga nu echt een wekker kopen. Dat staat mijn lijstje van morgen te doen. En die telefoon echt beneden te laten. Want ik heb heel veel ondernemers gesproken, hè, in al die jaren. Ik ken de verhalen behind the scenes. En wat je ziet aan de voorkant is vaak zo anders dan wat je ziet aan de achterkant. En als je gaat denken dat dat het normaal is, wat je ziet aan de voorkant, dan ga je foute conclusies trekken.
Ja, en ik vind het bijna, het raakt ook een stukje in mij, ik vind het bijna zorgwekkend, omdat we met zo'n verkeerd beeld en zo'n verkeerd idee eigenlijk de stap zetten om dan als ondernemer aan de slag te gaan. En dan begin je al zo met bijna een 3-0 achterstand. Omdat je eerst te tackelen hebt de dingen die gewoon op je pad komen. Die je gewoon hebt te regelen en te doen, zeg maar.
Ja, en het is zo belangrijk om heel dicht bij jezelf te blijven.
Ja.
En door niet te gaan denken, zij doet het zo, dan zal het wel goed zijn. Of ook die omzetcijfers. De winstcijfers worden vaak niet getoond. En ik ken mensen die bijvoorbeeld superveel boeken verkocht hebben, maar dan uit betrouwbare bron hoor ik dat ze voor 100.000 euro's geadverteerd hebben. Dan denk ik, ja, waar gaat dit over?
Ja,
hè?
Ja, en dan is de balans eigenlijk helemaal...
Of hun eigen boeken opkopen, dat gebeurt ook nog. Hè?
Ja, precies. Dus het is nooit helemaal wat het lijkt. En ik denk dat het goed is dat we daar scherp en misschien wat eerlijker over kunnen delen. En dat is ook mijn wens voor de podcast, hè, om ook echt die andere kant daarin te laten zien. Een leuk bruggetje wel naar jouw boek natuurlijk, want je hebt een nieuw boek. Half september op jouw verjaardag komt die dus echt helemaal uit. 7 sleutels, abundance, joy, ease. Dat klinkt natuurlijk heerlijk. En ik snap heel goed wat het zegt. Maar ik snap ook heel goed dat het eigenlijk een hele nieuwe manier misschien wel van ondernemen gaat worden. Of kan zijn, is misschien de juiste. Maar ik snap ook een stukje dat daar misschien nog wat sceptisch naar gekeken wordt. Hoe is die voor jou, Katrien?
Ja, ik zal misschien even schetsen van waaruit dat boek ontstaan is.
Ja.
Ik ben denk 2,5 jaar geleden... Ja, gestart met mijn podcast, die heette toen Miljonairsvrouwen, omdat Simone Levy in een post op LinkedIn op een gegeven moment schreef dat zij geen andere vrouwelijke miljonairs kende. En toen dacht ik van, dit is bizar, hè? Simone heeft een zeer groot netwerk, dat zij geen enkele andere vrouwelijke miljonair kent. Hoe kan dit? Nu, Simone kent mij, ik ken haar, we kennen elkaar niet supergoed, maar we weten wel van elkaar is bestaan. Ja, zij wist het ook niet van mij, want ik kwam daar nooit meer naar buiten. Ik wist het eigenlijk amper van mezelf, want ik was daar niet zo mee bezig. En ik heb dat wel laten bezinken en ik dacht, het is toch eigenlijk raar dat er geen rolmodellen zijn. En toen heb ik besloten om mijn coming-out als miljonair te doen. Vond ik superspannend. En dan gebeurde er iets heel interessants op LinkedIn. Dus in mijn DM kwamen er berichten van vrouwen die zeiden, ja, ik ben in exact dezelfde positie. Dus ik had ineens zoiets van, ja, maar ze zijn er wel, maar niemand uit zich. En in mijn DM ontstonden hele mooie gesprekken met die vrouwen. En toen dacht ik, hoe zou het zijn om hier een podcast over te maken en echt in gesprek te gaan met die vrouwen. En dus de podcast heette aanvankelijk Miljonairsvrouwen. Ik heb die later omgedoopt naar Visionair en Miljonair, omdat die term blijkbaar soms insinueerde dat het vrouwen van miljonairs waren. En dat was het dus niet.
Nee.
En ook, ik wil ook in de toekomst mannen aan het woord laten, want ik werk ook niet alleen maar met vrouwen. Ik vind mannen ook superleuk om... te coachen en in gesprek te gaan. Dus toen is die naam veranderd. En dan heb ik in 2024 de Belgian Podcast Award gewonnen, categorie business, dankzij massaal veel stemmen van het publiek. En toen voelde ik van, blijkbaar is hier een behoefte aan? Ik stond op nummer 11 in de ranking en er waren hele grote namen op nummer 1, 2 en 3 met heel veel volgers. Ik heb niet superveel volgers, want ik richt mij ook niet op de massa. En ineens stond die podcast op nummer 1. Toen voelde ik van, hier zijn oren naar. En ik begon zo ook door al die gesprekken in die podcast een rode draad te zien. Bij die vrouwen en ook in mijn eigen leven. En toen voelde ik van, oh, misschien is het wel tijd om die rode draad te gaan ontcijferen. En dan ben ik echt als een researcher gaan zoeken van, wat is volgens mij nu echt de essentie? En daaruit zijn die 7 sleutels geboren. En het was een ongelooflijk mooi en boeiend proces om zo een boek te schrijven. Want in het begin, ik ga heel eerlijk zijn, in het begin dacht ik van, oh, wie ben ik om zo'n boek te schrijven en wat weet ik over dat onderwerp? En ik had best wel te liggen daar nog zo'n hele stapel boeken gekocht over het onderwerp. Ja. Ik heb geen één boek aangeraakt en ik ben echt, letterlijk, wat ik er straks ook zei, dicht bij mezelf gebleven.
Ja, mooi.
En eigenlijk zijn die 7 sleutels zo simpel en zo puur, maar ik geloof heel erg in simpelheid. Mm-hmm. Om een voorbeeld te geven, de eerste sleutel is, je bent niet je verhaal. We hebben allemaal van alles meegemaakt. We hebben het daar kort over gehad voor onze opname.
Okay, ja.
Ik heb ook van alles meegemaakt, maar het is belangrijk om je niet te identificeren met dat verhaal.
Ja.
Tuurlijk hebben we daar dingen uit geleerd, maar het is interessant om te gaan kijken, wat kan ik daaruit leren? Mm-hmm. En vooral de blik op de toekomst, wie wil ik zijn? Mm-hmm. En wie heb ik welke gedrag heb ik dan te vertonen om deze persoon te worden? Ja. En je hebt altijd een keuze, hoe erg dat de dingen ook zijn die je hebt meegemaakt.
Absoluut.
Dat is bijvoorbeeld sleutel 1. En om dan nodig de lezer ook uit. Ik heb een gratis kompas van overvloed op mijn website, om daar te downloaden, om stil te staan bij 8 levensgebieden en daar zorgvuldig te gaan kijken van, hoe scoor ik nu vandaag elk van die levensgebieden?
Mm-hmm.
En ook van, wat verlang ik echt, als alles kan, wat verlang ik dan echt op die levensgebieden?
Ja.
En dat is een oefening die ik zelf de afgelopen 19 jaar elk jaar gemaakt heb. En dat heeft mij ook geleid tot waar ik nu sta. En elk jaar is bij mij fundamenteel anders dan het vorige jaar.
Ja. En is het in jouw ogen echt een voorwaarde om daarin eigenlijk continu naar jezelf te kijken? Jezelf onder de loep te leggen van wat is het wat het van me vraagt? Wat heb ik ervoor te laten? Wat heb ik ervoor te doen? Wat heb ik eerst nog te tackelen?
Een voorwaarde, ik denk, hangt er vanaf hoe bewust dat je leeft en wil leven. Maar voor mij is mijn energie mijn barometer daarin. Dat wil zeggen, ik ben ook ondernemer geworden op mijn 31ste na een bore-out en burn-out gehad te hebben in loondienst. En ik heb mij toen voorgenomen, mijn energie is het allerbelangrijkste. En ik ben eigenlijk ondernemer geworden, niet om ondernemer te worden, maar omdat dat de enige manier is waarbij ik trouw kon zijn aan mijn eigen gebruiksaanwijzing.
Ja.
En dat is nog steeds wat ik elk jaar doe. Niet alleen elk jaar, maar ook elke dag. Van, ja, wat kost mijn energie? Wat geeft mijn energie? En hoe kan dit anders?
Ja.
En dat kompas van overvloed helpt mij heel erg om ten diepste stil te staan bij die verlangens. Want ik zeg nu wel van, ja, ik heb in Andalusië gewoond, ik heb op Ibiza gewoond, ik ben single mom. Maar daar gaan heel wat processen aan vooraf. Ten eerste, het toegeven dat dat een heel diep, het voelen dat het een verlangen was.
Mm-hmm.
Die kinderwens voelen, die kinderwens toegeven aan mezelf, die kinderwens uitspreken en dan al die stappen ondernemen. Hetzelfde met in Spanje wonen. Ik dacht vroeger van, toen ik die route naar Santiago wandelde, voelde ik al wel dat ik wil ooit in Spanje wonen. Maar dat was toen zo ooit, misschien als ik met pensioen ga, of misschien moet je daar miljonair voor zijn, of wat dan ook, wist ik veel. Toen ik 38 was, had ik zoiets, ja, waar wacht ik eigenlijk op?
Ja.
Dat verlangen voor Spanje was zo groot. En ik gaf al wel retreats in Spanje, want dat had ik al wel gedaan. Ik nam mensen mee voor personal branding weken naar Spanje. Dus Spanje was al wel een serieus deel van mijn leven, maar het was nog niet genoeg. Ik wou kunnen zeggen, vivo aquí, ik woon hier.
Ja,
ja. Ja, dat is ook een heel proces geweest, omdat voor mezelf, en eigenlijk heeft het allemaal te maken met self-love, dat je jezelf gunt, dat je die allerliepste verlangens mag realiseren.
Ja, mooi. En in jouw boek deel jij 7 sleutels. En die 7 sleutels, even, zodat ik hem goed kan pakken, die help je in de onderwerpen Joy is Abundance.
Ja, dat zijn de, voor mij zijn dat de 7 sleutels. En bijvoorbeeld een van een andere is, vier je successen. Ik zie dat mensen eigenlijk veel te weinig stilstaan bij de mijlpalen die ze bereiken. En dat wil niet zeggen dat er altijd een hele grote feesten moet zijn, maar gewoon bewust stilstaan bij.
Ja.
Echt die dankbaarheid, hè, waar jij het ook er straks over had voordat de opname startte. Dat is zo cruciaal. Mm-hmm. Dus het zijn eigenlijk simpele, universele lessen die maken dat je met veel meer joy, ease en abundance gaat leven. En overvloed is het nieuwe normaal, is de titel van het boek.
Ja.
Maar dat gaat voor mij over een innerlijke staat van zijn.
Mm.
Daar begint het mee. Het begint niet met, ah, ik ga miljonair worden en dan ga ik joy, ease, abundance ervaren. Nee, het is omgekeerd. Van, volg het pad van joy, wat geeft je energie? Dat gaat je gemakkelijk af, iets wat je energie geeft. Dan kom je bij ease en ease leidt, als je het dan slim en goed aanpakt, tot abundance.
Mm. Mooi. Voor mij klinkt het echt als een nieuwe manier van ondernemer. Vanuit eigenlijk een heel ander uitgangspunt je bedrijf opbouwen. Is dat ook jouw intentie met het boek? Of is dat eigenlijk zo gegroeid? Of is het meer voor jou een missie die je voelt om dat in de wereld te zetten?
Voor mij is mijn podcast echt mijn legacy. Hè, om te laten zien van wat er mogelijk is. Omdat er te weinig rolmodellen zijn. We worden allemaal zo in een heel eng opgevoed. En door onze opvoeding. Mensen zijn allemaal het beste voor. Ik krijg geen blaming naar ouders of naar scholen of zo. Maar ik wil dat opentrekken. Ik wil laten zien, we leven in een tijd waarin er veel meer mogelijk is. En ik wil die mogelijkheden laten zien. En ook laten zien dat er 1000 wegen naar Rome zijn.
Mm.
Dus mijn podcast is een legacy. Mijn boek is ook een legacy, omdat ik wil laten zien van hetzelfde. Dus het zijn eigenlijk al twee vormen van legacy. En het mooiste compliment dat ik ooit kreeg op de podcast was een vrouw die zei, mijn zoon is schoolmoe, maar hij luistert wel naar elke aflevering van jouw podcast. En ik dacht, dit is toch geweldig.
Ja, dat is natuurlijk briljant. En het is net buiten de gebaande paden en de systemen zoals we ze gekend zijn. En ja, waar we met het paplabel eigenlijk mee groot worden gebracht. Wat normaal dan moet zijn. En waar we ons dan binnenin moeten conformeren en doen. Dus ik denk dat het zeker super mooi is om daar veel meer ruimte aan te geven. Dus ik ben nu al ontzettend benieuwd naar het boek en hoe dat wat het allemaal teweeg gaat brengen. In het maken van jouw boek, en ben je daar helemaal in gedoken. Je zei dat is echt een proces geweest, wat natuurlijk ook weer opnieuw een mooie reis.
Absoluut. Ik had nooit gedacht dat het me zoveel zou brengen.
Mm. Kun je ons meenemen wat het heeft gebracht? Of misschien eerst waar je misschien tegenop zag? En daarna misschien wat?
Nu, in het verleden ben ik al in verschillende grote uitgeverijen die zijn komen aankloppen om een boek te schrijven. Ik heb dat altijd afgehouden. Want een boek schrijven is op zich een zeer dure grap. In de zin dat je daar heel veel tijd, geld en energie in stopt. Mm. Dus het was nu ook een bewuste keuze, omdat ik nu op een financieel heel ander punt sta dan 10 jaar geleden, om mijn tijd, geld en energie daar wel aan te spenderen. En op dit moment was dat ook een fantastische beslissing. Want ik heb tijd genomen. Ik heb ook 6 maanden mijn vitrine van mijn bedrijf gesloten. Dat wil zeggen, ik heb mij echt gewijd aan het schrijven van het boek. Ik heb ook heel vaak 's nachts geschreven. Ik had 's nachts inspiratie. Dat was ook wel heel fijn om overdag rustig aan te kunnen doen. Mm-hmm. En als je een boek schrijft, moet je heel secuur stilstaan bij, wat wil je eigenlijk schrijven? Dus ik ben heel diep naar binnen gegaan en heel erg gaan aftoetsen van hoe zit dat nu? Mm-hmm. Het is voor mij ook, het boek begint ook met mijn levensverhaal en dan komen de 7 sleutels. En ik word ook 50, dus op zich was dat ook heel mooi om stil te staan bij mijn leven. Want we leven maar door en door en door.
Ja.
Maar ik heb bewust de tijd genomen om dat onder de loep te nemen.
Ja.
En ik heb ook, door toeval kwam ik ook ineens heel veel mensen terug tegen van vroeger. Het was ook super fijn.
Mooi.
Dus het is gewoon voor mezelf ook een heel mooi proces geweest om nog meer in die abundance te gaan staan.
Ja.
En daar heeft de podcast mij ook bij geholpen, want ik was wel miljonair, conscious miljonair noem ik dat liever. Maar dat, het embodyen daarvan, die podcast heeft mij heel erg geholpen en het boek heeft mij nog meer geholpen. En dat is nog een proces dat nog steeds bezig is.
Mm-hmm. Mooi.
En waarom wil ik dat ook doen, het boek? Hè? Van, je kan niet tegelijkertijd in schaarste zitten en in overvloed.
Interessant.
Ik wil laten zien dat er altijd andere manieren van denken zijn. Want door de media worden wij heel erg gevoed om in schaarste te gaan denken.
Ja. 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 Ik durf zelfs.
En schaarste geeft een kramp en dood innovatie.
Ja, en ik durf zelfs te stellen dat we dat binnen het onderwijs eigenlijk al gewoon leren en ingepeperd krijgen. Maar goed, dat is misschien een andere discussie. Misschien voor een andere podcast. Maar nee, die komt wel aan. Die voel ik wel. Voor jou, ik vertel, ik zei net al, van voor mij voelt het echt als een andere manier van ondernemen. Was dat ooit voor jou de opzet of is dat ook gewoon zo gegroeid?
Het is gegroeid. Ik was me daar niet zo bewust van toen ik startte als ondernemer. Mm. Ik wist wel van, ik ga mijn energie op nummer 1 zetten. Want dat was gewoon een must, omdat ik wist dat ik anders nog eens een bore-out of burn-out zou krijgen. En dat wilde ik niet meer. Mm. Maar over die energie en de inner game werd in de ondernemingscursussen die ik gevolgd heb, nooit gesproken.
Nee?
Dus ik heb altijd... Die ondernemerscursus, ik vond die heel goed. Hè? Dus ik heb daar heel veel geleerd. En dat gaan toepassen. Altijd afvragen, past dit bij mij? Past dit bij mijn talenten? Mm. Ik heb niks gedaan wat niet bij mij past. Dus ik ben wel altijd trouw gebleven aan mezelf.
Ja, mooi. Ben jij iemand die zichzelf makkelijk laat dragen? En als in... Dat je makkelijk kan leunen op iemand anders. En ten opzichte van misschien een aantal jaren terug en nu?
Ik heb dat... Ik selecteer de zakelijk en privé. Ik geef mensen heel snel vertrouwen. Dus als ik met hen in zee ga, dan laat ik mij heel gemakkelijk dragen. Maar er is wel een selectiecriterium aan vooraf gegaan. Ik laat me niet zomaar door iedereen dragen. Nee. En ik heb daar ook al fouten in gemaakt. Dus ik heb ook al samengewerkt met figuren die niet de meest zuivere intenties hadden. Nee. En die daar echt voor persoonlijk gewin deden. Daarover heb ik een podcast opgenomen eerder. Van een vriend die mee in mijn bedrijf kwam, dat helemaal fout is afgelopen. En daar heb ik serieuze financiële kater van, maar ook emotioneel.
Yeah.
Dus ik heb daar... En dat was toch wel heel fijn om mij te kunnen richten op mijn boek. Mm-hmm. En gewoon even tijd voor mezelf te nemen, want dat was heftig.
Yeah.
Dus ik laat mij gemakkelijk dragen, maar ik mag daar nog selectiever in zijn dan van door wie laat ik mij dragen.
Ja. Mm-hmm. Yeah. Wat ik veel van de vrouwen terugkrijg, althans vrouwen met wie ik tot nu toe al heb gesproken, is dat een stukje ja, bewijsdrang, doorzettingsvermogen, echt een beetje die push, die mannelijke energie erin, dat eigenlijk heel lang een hele belangrijke pijler is geweest om tot succes te komen waar zij nu staan. Is dat iets wat jij herkent of is dat bij jou altijd anders geweest?
Weet je, ik ben wel gemaakt voor succes en niet voor middelmatigheid, maar niet vanuit bewijsdrang, maar meer van ik wil het spel spelen op het hoogste niveau, omdat ik dat gewoon leuk vind om ook intellectueel en emotioneel uitgedaagd te worden om dat spel goed te spelen.
Ja.
Maar dat is niet van, oh, zie mij, want ik vind eerlijk gezegd, het gaat helemaal niet over mij.
Mm-hmm.
Ik wil ook niet mensen denken dat zo, maar ik wil helemaal niet bekend worden.
Mm-hmm.
Het gaat over mijn missie, die mag bekend worden. Maar mij als persoon, het gaat niet over mij.
Mm-hmm. En als je kijkt dan in dat stukje, wat is daar dan echt een onvertelde kant van succes? Of wat is daarin dan misschien wel een schaduwkant?
Ik denk dat het heel belangrijk is om je missie heel helder te voelen. die missie die voel ik wel. Hè. De missie van mijn vorig bedrijf was van duizenden mensen inspireren om hun droombaan te realiseren. Dat voelde ik echt in elke vezel van mijn lichaam. Ja. Ik voel nu ook van overvloed, hè. Is het nieuwe normaal? Dat is mijn missie. En ik ben het kanaal die die missie in de wereld mag zetten. En zolang dat dat goed voelt, als het mij meer energie geeft dan het mij kost, blijf ik dat doen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment bij mijn vorig bedrijf voelde ik ook van de prijs die ik hiervoor betaal is te groot. Ja, dan ofwel verkoop ik het, ofwel stop ik. En dan begin ik gewoon iets anders.
Ja en mooi dat je het zegt, hè, want alles heeft altijd een prijs. Linksom of rechtsom, op korte termijn, lange termijn. Er is altijd een prijs die je hebt te betalen om. Als jij kijkt naar jouw carrière, wat is voor jou daarin misschien wel je allergrootste prijs geweest? En dat hoeft niet per se financieel, hè? Je snapt wat ik bedoel.
Nee, financieel heeft het mij geen prijzen gekost, heeft het mij heel veel opgeleverd. Mm. Maar de prijs die ik daarvoor betaald heb qua gezondheid, ik heb op een gegeven moment, ik denk dat ik naderde de 40 en ik had een gezondheidscoach en ik ben ooit sportverslaafd geweest, dus het is niet dat ik nooit gesport heb. Ik heb altijd heel veel gesport. Maar op een gegeven moment zei ik had zoveel stress, dat mijn gezondheidscoach rond mijn 40 zei van de biologische leeftijd van jouw lichaam is eigenlijk 65 jaar.
Oh, wow.
En dat was voor mij wel een eye-opener van, oh my god, ik had nog een kinderwens. Ik dacht, wow. En toen heb ik een aantal drastische... En dat ging eigenlijk samen met een call van mijn boekhouder. Die zei, je hebt wel een omzet van quasi 1 miljoen, maar jouw winstmarge is van 40% gezakt naar verlies. Dus aan de buitenkant leek dat bedrijf heel oké, maar aan de achterkant was dat verlies aan het komen, omdat de concurrentie toenam, meer en meer loopbaancentra kwamen. We moesten meer en meer adverteren, enzovoort. Dus toen heb ik wel ingegrepen en heb ik een grondige reorganisatie gedaan in mijn bedrijf. Ja. Omdat ik voelde, als ik dit niet doe, is het financieel niet gezond meer. Ook fysiek niet gezond meer. Nee. Dus dat is wel een... Dat zijn geen populaire maatregelen. Hè?
Nee.
Ook misschien privé. Ik ben heel lang single. Werk is een zeer belangrijk deel van mijn tijdsbesteding geweest. Heb ik daar spijt van? Ik heb daar geen spijt van. En ik ben ook wel heel blij dat mijn kinderwens op de valreep, want ik was 43, toen ik zwanger werd, dat uiteindelijk nog gelukt is. Moest dat niet gelukt zijn, dan zou ik zeggen, van, ik heb er een te hoge prijs voor betaald.
Ja. Mooi, dankjewel voor je eerlijke antwoord, Katrien. Is er nog iets wat je graag als aanvulling zou willen meegeven als we kijken naar een onvertelde kant? En we hebben gekeken naar een stukje waarom het belangrijk is om dat omarming te belichten. Je hebt een aantal mooie dingen gedeeld over de onvertelde kant van succes. Is er nog iets wat we niet hebben aangetipt?
Ik denk dat we het meeste gezegd hebben. En mijn advies is van droom groot. Geloof maar dat wij... Ik geloof ook echt dat wij op aarde zijn om al onze dromen te realiseren. Het is niet of. Het kan echt en. Mm-hmm. En ga daarvoor en geniet van die reis.
Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel, lieve Katrien, voor het mooie gesprek.
Dankjewel.
En heel veel goeds en een mooie lancering van het boek uiteraard.
Dankjewel voor het luisteren naar de onvertelde kant van succes. Raakte dit gesprekje? Deel het dan met een vrouw die dit ook mag horen. Juist door te delen verspreiden we samen de verhalen die gehoord mogen worden en maken we ruimte voor meer vrouwelijke kracht aan de top. Volg de podcast als je geen aflevering wilt missen. En wil je me iets laten weten? Dat vind ik natuurlijk superleuk. Stuur me gerust een berichtje. De linkjes staan in de beschrijving. Voor nu, heerlijk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen.